Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons zingen Psalm 69, het vierde en het vijfde vers. Mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd en onbekende zonen mijn moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Ik draag een schim, de smaad en overlast dergene die al zien de God u smaden. Ik heb geweend. Mijn ziel heeft steeds gevast, maar ik word er meer met smaadheid overladen. Ik heb mijn vlees met een zak bekleed, maar hoor mijn naam ten spot en spreekwoord maken. De rechters zelfs doen niet aan klappen laken, ik ben snaren spel van dronkaards in mijn leed. Maar Heere, tot u is mijn gebed. Daar is, o God, een tijd van welbehagen. Een tijd van gunst, te mijner hoop gezet. Hoor naar u trouw en heilwoed, dan mijn klagen. 69 vers 4 en 5.
Ik ben het snarenspel
droom komt in mijn leed. Maar Heer, tot u, tot u is mijn gebed. Daarna lezen we uit Matthäus 26 en dan beginnen we te lezen bij vers 47 tot het einde. Matthäus 26 en we beginnen dan bij vers 47.
En als hij nog sprak, zie Judas, een van de 12, kwam en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en de ouderlingen des volks. En die hem verriet, had hun een teken gegeven, zeggende: dien ik zal kussen, dezelfde is het, grijpt hem. En terstond komende tot Jezus, zeide hij: wees gegroet, Rabbi, en hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem: vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van de henen die met Jezus waren de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande den dienstknecht des hogepriesters, ging zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem: keer uw zwaard weder in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden, en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Terzelfde uren sprak Jezus tot de scharen: gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u leren in de tempel en hij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchten al de discipelen hem verlatende. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas den hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal des hoge priesters. En binnen gegaan zijnde zat gij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat ze hem doden mochten, en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen denzelfde opbouwen. En de hoge priesters opstaande zeiden tot hem: antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordde en zeide tot hem: ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zij de Christus, de Zoon Gods. Jezus zeide tot hem: gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u, lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittend in de rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: gij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat denkt u, lieden? En zij antwoordden en zeiden: hij is des doods schuldig. Toen spogen ze in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende: profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? En Petrus zat buiten in de zaal en een dienstmaagd kwam tot hem, zeggende: gij waart ook met Jezus de Galileër. Maar hij loochende het voor allen, zeggende: ik weet niet wat gij zegt. En als gij naar de voorpoort uitging, zag gij een andere dienstmaagd en zeide tot degenen die al daar waren, deze was ook met Jezus de Nazarener. En hij loochende wederom met een eed, zeggende, ik ken de mens niet. En een weinig daarna, die er stonden bijkomende, zeiden tot Petrus, waarlijk, gij zijt ook van die, want ook uw spraak maakt u openbaar. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren, ik ken de mens niet. En terstond kraaide de haan. En Petrus werd indachtig het woord van Jezus, die tot hem gezegd had, eer de haan gekraaid zou hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En naar buiten gaande weende hij bitterlijk.
Wij gaan nu eerst open tot de bediening van de heilige doop aan drie kindertjes van de gemeente. En we lezen nu daartoe het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en ten derde of men niet belooft en voor u neemt. Deze kinderen, als tot hun verstand zal gekomen zijn waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is hier op uw antwoord? En uw antwoord? En uw antwoord? En u? En u? En u? Geliefde ouders, de Heere heeft u een lief kindje gegeven. Weer een lief kindje, moet ik zeggen. Het was voor alle drie de echtparen niet het eerste kindje. God heeft u weer volop reden gegeven om te zeggen, wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden die hij aan mij bewezen heeft. Het is toch groot als je een gezond kindje van de Heere mag ontvangen. Kindje van jezelf. Dat gaat dwars door je hart heen. Dat voel je. Dat is vlees van je eigen vlees en bloed van je eigen bloed. Van jezelf. Zo kan je nooit over een ander man zijn kind voelen zoals hij over je eigen kind voelt. En ik weet en ik neem aan dat je je kindertjes hartelijk lief hebt, elk het zijne. En daarom te meer is de doop van zulke grote betekenis. Want als we onze kinderen lief hebben als christenen, dan weten we dat het ook voor onze kinderen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dat we de dag van onze dood, maar ook van de dood van onze kinderen niet weten, gaat het ons nauw ter harte als we van de Heere mogen begeren dat goed ook voor onze kinderen dat nimmer meer vergaat. Ik denk dat dat bij u allen zwaar zal wegen. Ik hoop het van harte. En we hebben uit het formulier geleerd dat het ook met onze kindertjes niet goed staat. Dat wanneer ze leven zoals ze geboren zijn, ze in het rijk van God niet kunnen komen. Dan zijn ze met alle Adams kinderen het oordeel onderworpen. Je kan het haast niet geloven. Als je een kindje in het wiegje ziet en als je het in je armen neemt, dat kindje des doods schuldig is. Maar de Bijbel zegt het. Het is echt waar. En als we door het geloof het woord van God mogen toestemmen, dan gaan we het ook zeggen. Dan gaan we het geloven ook. Maar dat laat ons niet in de kou staan. Dan vluchten we ook met onze kindertjes naar het bloed van het verbond waarvan de doop een teken en een zegel is. En onze enige hoop is op God. Want we weten het en we zien het om ons heen. We kunnen doen met onze opvoeding zoals de beste, de meest godvrezende ouders doen. Maar we zien het in het woord van God. Godvrezende ouders hebben ook wel eens goddeloze kinderen gehad. En dat kan ook. En dat is het ergste waar je aan zou kunnen denken. Dat het kindje waar je zoveel van houdt, straks zal opstaan tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Ouders, God heeft aan u de taak gegeven om dat aan uw kinderen te leren. Nu al biddende met uw kinderen voor Gods troon bezig te zijn, maar straks als ze tot hun verstand komen, ze meer en meer te onderwijzen in de voorzijde leer. Doe dat met de liefde van uw hart. Want het is de enigste uitweg dat God aan zijn verbond gedenkt. En dat heeft God ook beloofd. Dat heeft hij ook toegezegd. Dat hij aan zijn verbond zou gedenken van geslacht tot geslacht. Dat is ook de enige grond van onze hoop. Heren, denk aan uw verbond. Laat dat uw hart tot mij, tot mijn vrouw, tot onze kindertjes in liefde ontvangen. Ouders, dat is ook de enige rechtsgrond waarop we voor Gods aangezicht kunnen pleiten. Niet ons, o Heere, niet ons. Maar het is wel een veilige grond. Want die op God vertrouwt, die zal niet beschaamd worden. Voor zichzelf niet, maar ook voor zijn kindertjes niet. Daarom, vermaan u, in de naam van onze Heer Jezus Christus, ik geloof dat uw kindje hartelijk lief hebt. Verzuim niet dat te doen. Verzuim niet dat te doen, want het is een groot gebrek in sommige van onze gezinnen. Ik merk het bij de catechisanten, dat er zo weinig met de kinderen gesproken wordt over wat ze nodig hebben om getroost en zalig te leven en sterven. Gelukkig, er wordt nog wel de Bijbel gelezen, er wordt nog wel gebid en gedankt, men gaat nog wel samen naar de kerk, maar de persoonlijke onderwijzing van vader en moeder tot kind, dat is het eerste. Daar bouwt de catechisatie op voor, daar bouwt de kerk op voor, maar u bent de eerste door God aangewezen om de beginselen van de genade van God aan het hart van uw kind bekend te maken. Ouders, zult u dat doen. Op de allereenvoudigste wijze, dat het kleinste kind het al begint te begrijpen wie die zelf is, maar ook wie God is. Want de praktijk heeft het bewezen en de Heer heeft het beloofd dat hij zijn zegel daaraan zal hechten en zijn genade eraan zal verbinden. En wat, ik zeg het nog eens, wat zouden we nu liever hebben voor onze kindertjes? Als dat we in hun jeugd al gingen zien, dat kind, dat is een teer kind, als het over God spreekt en over God denkt. En dat het in het opwassen voor God en voor ons zou openbaren dat het lust heeft om de Heere te vrezen. Er is geen groter geluk voor een ouder die zelf ernst maakt met de dingen der eeuwigheid, dat te zien dat zijn kind lust heeft om de Heer te vrezen. En als u kracht ontbreekt, en als u wijsheid ontbreekt, en soms misschien wel lust ontbreekt, denk dan eens aan uw doop. Denk dan eens aan de doop van dit kind. Want voor u geldt het ook. Alles wat u ontbreekt, ook de liefde, ook de kracht, ook de trouw, om onze kindertjes op te voeden in de naam des Heeren. Alles wat u ontbreekt, zegt God, dat schenk ik zo, gij het smeet. Mild en overvloedig. Geliefde gemeente, de Heere laat ons zijn trouw en zijn goedheid zien. We mogen weer opnieuw zien dat God getrouw is. Zijn wij het ook? Zijn wij het ook? Denk er nog eens aan. We hebben het ook beloofd voor onze kinderen. Wat hebben we van terecht gebracht? God weet het. En hij leeft. En hij is nog dezelfde. Moeten we dan iets zeggen ook? Als we weer opnieuw die beloftenissen van God horen. Voor ons en voor onze kinderen. Heere, laat ons tot u wederkeren. Het is nog de tijd der genade. De wel aangename tijd. De dag van zaligheid. En als we het alleen moesten doen, dan zou je misschien kunnen zeggen, nee, dat kan ik niet. Maar je mocht het doen uit kracht die God verleent. Zou God iets bevelen en niet de kracht geven om het te doen? Alle die het van hem verwachten. Ouders, laten we dan ook, wij die al grotere kinderen hebben misschien al kleinkinderen, laten we nog eens met heel onze ziel aandenken en laat ons eraan hangen. Want we zijn ervan afhankelijk, totaal afhankelijk. Ik zeg het hier ook zoals ik al dikwijls gezegd heb. Onze kinderen zijn niet beter dan de kinderen der wereld. Maar het is Gods genade die ons en onze kinderen afzondert uit de wereld. Laten we zo dan ook onze kinderen opvoeden. In de vrezen van zijn naam. Hopende, verwachtende, bidden. Dat God zou doen wat hij beloofd heeft aan allen die op hem vertrouwen. We gaan deze kindertjes dopen. En we zingen daarna, na het amen van de doop dus, bekende versie uit Psalm 105. vijfde vers. God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altijd trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Het vijfde vers van Psalm 105, terwijl het bestaande zingen naar Amen van de doop. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Nu de doopbediening met de dankzegging en bidden de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot uw lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt, en ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden, en in de Heere Jezus Christus wassenen toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, met schades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Trouwe Vader in de hemel, geef u dat aan deze ouders, geef het aan ons als ouders. We hebben het nodig, Heere. We hebben het dagelijks nodig, de invloeden van uw Heilige Geest in ons hart, opdat we als christenen zouden leven. We leven in een maatschappij die de normen van uw woord met voeten treedt, meer en meer. En als we letten op, als we trachten te zien naar de toekomst, dan zeggen we, oh God behoud, hoe zal het over 20 jaar zijn als onze kinderen groot geworden zijn? Wat zullen ze meemaken in deze wereld? Hoe snel gaat het bergafwaarts op allerlei gebieden? O, wie zal ons behouden als u het niet doet, Heere? Trek u dan een vurige muur rondom ons en onze kinderen. En geef ons heden de trouw als ouders om het onze kinderen bij te brengen. Dat u ze afgezonderd hebt van deze wereld, dat u uw naam op hen gelegd hebt, opdat ze op zouden groeien en opgevoed worden in de kennis van die naam. in de kennis van de noodzakelijkheid van het gered worden. Want we zijn in zonde ontvangen, ongerechtigheid geboren. Er is niemand van ons die zomaar in de hemel kan komen. Het is alleen het bloed van uw Heer Jezus, die ons, dat ons en onze kinderen reinigen kan. En u hebt het in dit formulier ons laten horen, u bent er gewillig toe. Dat we dan de tijd die u ons geeft als ouders daaraan mogen besteden. En dat ook de kinderen, ook de grotere kinderen die met ons hier in de kerk zijn, het weer opnieuw zouden zien en geloven dat u met hen een eeuwig verbond der genade opricht. Dat u niet wil dat ze als de kinderen der wereld zullen leven, want dan zullen ze met de wereld vergaan. Dat ze uw verbond niet en niet zouden maken zoals het mogelijk is door onze zonde, zoals eenmaal Esau het gedaan heeft. Hij had het eerst geboorterecht, maar hij had de zonde liever dan uw genade. Dat we zo niet zouden zijn, maar dat we zouden haken en jagen naar dat goed, dat nooit meer vergaat, de gemeenschap met u en de verzoening van onze zonde in uw dierbaar bloed. Wil u vanmiddag ook de bediening van uw woord zegenen als we zullen lezen en zullen horen van de prijs die u betaald heeft om zondaren zalig te maken. Hoe erg is het, hoe vreselijk is de zonde die alles verteert, die zelfs de Zoon van God niet gespaard heeft toen hij boog onder de last van onze zonde, die de Heilige is, en nochtans met de zondaars gerekend is zonder dat hij ooit zonde gedaan heeft. Als de last dragen voor mensen die tot erkentenis komen, ik kan het niet meer hier. Ik kan het nooit meer goed maken. Oh, wat moet ik doen om zalig te worden? Dan heb u gezegd, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en ik ben het leven. Die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerken. Als we dat ook vanmiddag uit uw woord willen nasturen. De weg die gij gegaan bent, schuldenaar onder het recht van God, opdat wij van dat strenge recht bevrijd worden zouden en weer kinderen van God zouden mogen worden. Door het geloof in u, de zaligmaker van zondaar. O Heren, dan zal diep uit ons hart de lofdankzang opstijgen. Geloof zij God. Met diep ontzag. Want hij is het die ons gered heeft van de dood. Hij overlaat ons dag bij dag met zijn gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zal de hoogste majesteit dan niet met de Heer prijzen? Dan zullen we hiermee beginnen. En als we straks uit het leven mogen gaan scheiden, het eeuwig voortzetten. Waar geen wereld en duivel ons meer zal verleiden. Waar we geen zondaren meer zullen zijn. Maar waar we gezaligd door het bloed van het lam eeuwig uw lof zullen vertellen. Mogen we zo'n goede uur in uw huis hebben om Jezus wil. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 58, tweede vers.
Thank you. Het woord van God, geliefde dat we u vanmiddag willen bedienen, vindt u in het u voorgelezen schrift, gedeelte Matthäus 26. En dan is de tekst vanaf 62 tot 66. En de hoge priester opstaande zeide tot hem: antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem: ik bezweer u bij de levende God, dat ge ons zegt, of ge zij de Christus, de Zoon van God. Jezus zeide tot hem: gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: hij heeft God gelasterd. Wat hebben we nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt ge zijn godslastering gehoord. Wat doen jullie? En zij antwoordende zeiden: hij is des doods schuldig. Jezus voor Caiaphas. Twee dingen willen we nader onderzoeken, prediken. Zijn zwijgen om onze schuld en zijn spreken tot onze verlossing. Twee dingen dus. Jezus voor Caiaphas. Zijn zwijgen om onze schuld en zijn spreken tot onze verlossing. Het zijn mee van de hartroerendste gedeelten uit het woord van God die we samen na willen spuren. Dit is de bron van onze zaligheid. Het schrikkelijke lijden van Christus, de straf onze zonde die over hem kwam, het oordeel dat hem raakte, de verwoesting die aanstormde, de verberging van Gods aangezicht, de brand der hel daaronder. Wie zou met een ongebroken hart dit hoofdstuk kunnen uitlezen? Wie zal zonder roering in zijn geweten rustig kunnen nadenken over deze verschrikkelijke dingen? Het is waar geworden. Ten laatste zonder hier des wijngaards. Vindt die geschiedenis of die gelijkenis Marcus 12. Ten laatste zonder hier des wijngaards. Zijn eigen, zijn enige zoon. En de landlieden zeiden: dit is de zoon, laat ons hem doden. En de wijngaard zal van ons zijn. Jezus heeft het zo openlijk gezegd. En ze begrepen het, staat erbij. De fariseeën, de oversten, schriftgeleerden, ze begrepen het. Ze verstonden het, dat hij dit op hun sprak. Hij zei het openlijk. Ze hoorden het, maar ze geloofden het niet. Ze geloofden het niet. Ze zeiden: dat zegt hij op ons. Wij zijn die landlieden die de zoon willen doden. En hij denkt dat hij de zoon is. Zo hebben ze gesproken tegen elkaar. Maar ze hebben hun schouders opgehaald. En ze zijn omgedraaid. En ze hebben zich van hem afgewend. Oh, hadden ze maar aan zijn voeten gevallen. En hadden ze maar uitgeroepen: Jezus, meent u dat? Is dat werkelijk het vond? Waarom zegt u dat van ons? Dan zou Jezus bereid geweest zijn om ze de schriften te verklaren. Maar ze draaien hun rug op uit. Ze zijn te trots om er verder onderzoek naar te doen en vragen over te stellen. Nee, dat onderwijs van Jezus, dat wakkert de haat aan. Dat is als olie op het vuur van een venijn.
dat ze toch al tegen hem aan het uitspuwen waren. Nu weten ze het zeker. Hij heeft het tegen hen gemunt. En als dat zo door blijft gaan, dan zal de schare zich tegen hen, tegen de overste, wenden. Want ze hielden Jezus voor een profeet. Heel het leven van Jezus, dat is één grote strijd tegen de leugen. Valse gedachten, verkeerde gedachten, zondige gedachten, opstandige gedachten. Altijd maar weer datzelfde. Als hij waarheid is, waarheid spreekt, dan ben ik verloren. En ik wil immers niet verloren gaan. Ik wil nog wel met hem samen spreken. Maar ik wil zijn oordeel niet aanhoren. Ik wil niet door hem bestraft worden alsof er in mij geen goed meer woont. Ik ben toch ook een mens. Met gevoel, met eergevoel. Doe toch niet alles verkeerd in mijn leven. Ik ben toch ook godsdienstig. Zit hier toch voor Gods aangezicht. Ik weet toch ook. Ik ga toch ook naar de kerk. Is dat vonnis dan niet veel te zwaar? Is God dan niet genadig? Is dat oordeel dan zo scherp? Ben ik dan gelijk aan de landlieden die zeggen, dit is de zoon, opruimen de mens. Dan is alles van ons. Dan kunnen we doen wat we willen. Geliefde, ik weet wel niet elk mens openbaart dat zoals de overste van Israël het gedaan hebben. Maar de wortel is dezelfde. Zelf baas zijn in eigen huis. In eigen hart. In eigen leven. Tegen alle waarschuwing in. Tegen beter weten in. De Bijbel die zegt. Het woord komt tot ons. Doet het niet. Ga niet verder. Bekeer je. Sta stil. Draai om. En ons hart zegt. Volhouden. Jezelf blijven. Niet opgeven. Wat moet je dan al die prijs voor geven? Als je achter hem wil komen. Wat hou je dan nog over? Ja, ik weet het. Het is ons diepe onvermogen. Ook een gevolg van onze zonde. Om te kunnen zien wat we dan nog over zouden houden. Indien we ons aan hem gewonnen gaven. Indien we de leidsels in zijn handen gaven. Zeggen, Heere, help me, red me. Wees gij mijn borg, neem me voor uw rekening. Woon in mijn hart. Bestuur mijn gedachten, mijn hart, mijn leven. Maak mij tot uw dienst bereid. Maar dat juist wilden ze niet. Ze wilden zichzelf handhaven. Het waren toch zulke godsdienstige mensen. En u weet uit de Bijbel, er is geen feller vijandschap tegen het kruis van Christus dan de vijandschap van de vrome mens. Vroom in de zin van zelfgemaakt vroom, echt vroom. Dat is Jezus volgen waar hij heen gaat, maar er is schijnvroomheid. Doen alsof, dan zijn we het nooit met hem eens. Dan botsen onze gedachten altijd tegen zijn gedachten en tegen zijn leven. Dat is de strijd tegen Christus. De strijd van de leugen. Die we niet op zullen geven. Totdat God als rechter uit de hemel komt. Om ons van deze aarde af te maaien. Of en dat geven God. Voor die tijd. Onze ogen opent. Om onze ellende te zien. En het voor hem te beleiden. Dan maakt hij het anders. Jezus is die weg gegaan. Daar komt de stroom reeds aan. Onder leiding van, daar heb je wat ik net zei. Onder leiding van Judas. Eén van de 12. Die wist de plaats waar Jezus samenkwam. Was er menigmaal met Jezus en de andere discipelen geweest. Daar heb je het wat ik straks zei. Die voor me niet is, zegt Jezus, die is tegen me. en die met me niet vergadert, die verstrooit. Er is geen neutraliteit tegenover Christus. Je hebt hem lief, of je haat hem. Ook al zie je dat zo niet, al denk je dat zo niet. Al denk je van jezelf een arme tobber te zijn, die toch echt wel het goede deel kiest, omdat je hier in de kerk zit. Diep in ons hart, dan is ons alle leven, dat is nu eenmaal de boze besmetting van de zonde, die alles wat in ons is aangetast heeft, wijkt van mij. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Maar God zij gedankt, Jezus is toch doorgegaan. Hoewel hij dit allemaal geweten heeft, en hoewel hem dit allemaal overkomen is, is hij toch geen stap terug geweest. Niet voor het kwaad van Caiaphas, van Anna, zelfs niet voor het kwaad van Judas. Hij gaat zijn doel beogen, want die hij lief gehad heeft, die heeft hij lief gehad ten einde toe. En dat heeft hij in het oog gehad, in al zijn smarten en in al zijn ellende. Judas komt aan met een vreselijke macht. Van soldaten, van oversten van het volk, van de hele schare die inmiddels wakker geroepen is. En in optocht achter Judas aan naar de plaats gegaan is waar dat Judas dacht hem te zullen vinden. Het is nog donker. Want de oversten van het volk willen geen opschudding. Voor het paasfeest. Stiekem. Eigenlijk zouden ze hem liever voordat het morgenlicht gezien werd. Hem lynchen. Hem doden. Van de aarde afrukken. Dan kon er tenminste geen opstand komen. Onder het volk waarvan toch nog een groot deel zei. Jammer zou hij toch niet. Zou hij toch niet de Messias kunnen zijn. Niemand heeft toch ooit gedaan en gesproken zoals hij gedaan heeft. Dat wilden ze voor zijn. Niet op het feest hebben ze gezegd. Niet op het feest. Maar Jezus heeft gezegd op het feest. Nog 2 dagen. Dan is het Pascha. De zoon des mensen zullen ze overleveren in de handen van de mens. En zo zal het gebeuren. Je kunt hem bespugen. Je kunt hem bespotten. Je kunt hem verachten. Je kunt zijn naam als een vloek in uw mond nemen. Maar je kunt de waarheid die hij voorstaat en volbrengt niet wegnemen. Je kunt hem niet van zijn gezag beroven. Nee. Nee. Alle mensen zullen toch eenmaal moeten bekennen. Of gewillig. Of tegen wil en dank. Dat hij overwonnen heeft. Misschien hebben jullie wel eens gelezen van Juliaan de Afvallige. Keizer van Rome, Juliaan de Apostaat, wordt hij ook wel genoemd. Dat betekent ook maar afvallige. Juliaan de Afvallige was christen geweest, maar hij heeft het christendom losgelaten. En hij is het christendom gaan vervloeken. Er is een dag gekomen dat hij in de strijd gewond werd. En toen hij bemerkte dat de wond dodelijk was, toen heeft hij het bloed uit de wond in zijn hand opgevangen en het naar de hemel geworpen. En toen heeft hij uitgeroepen. En toch hebt gij gewonnen, vervloekte Galileër. Vreselijk, hè. En hij was een christen. Althans, hij heeft zich als christen laten dopen. Maar hij heeft zijn rug op God gedraaid. Op Christus gedraaid. En nu komt het er niet bij alle mensen zo uit zoals bij hem. Maar in potentie, in beginsel, is het wel zoals bij hem. Stervende moest hij uitroepen dat die bleke Galileër het toch won had. Ja, dat zullen ze in de hel, dat zullen ze in de hel moeten erkennen. En toch heb gij gewonnen, vervloekte Galileër. Erg, hè? Erg. Wat is het dan toch heerlijk als je hem mag zien. Niet als de tiran, als de mensen, als de man die je leven berooft, die je al hetgeen wat je graag wil doen van je afneemt en je schijnbaar een somber leven wil schenken in de plaats van hetgene dat je van nature hebt. Ach, het is onze blindheid die ons zo van hem doet denken. Want ik verzeker u en vraag het aan al degenen die God lief hebben. Er is geen zaliger leven dan het wandelen achter Jezus. Dan het komen tot hem. Bij hem valt het altijd weer mee. Altijd weer mee voor een zondaar. Hij was eenmaal vriendelijk en hij blijft vriendelijk. En als hij ons straft, dan straft hij ons gelijk een vader doet. Judas heeft zich aan hem geërgerd tot de dood toe. En hij weet wie Jezus is. En hij weet waar Jezus blijft in de nacht. En hij zal Jezus aanwijzen. En hoe zal hij hem aanwijzen? Oh, het snijdt je dwars door je hart heen. Hij zal Jezus aanwijzen door hem een kus te geven. Wie niet kussen zal, deze grijpen. Zo heeft hij tegen de soldaten gezegd en tegen het volk waarvan hij de aanvoerder van was. Een kind der hel, voordat hij in de hel was. Opstand tegen Christus. 3 jaren heeft hij meegegeten, meegeleefd, onderwijs mede ontvangen. 1 van de discipelen geweest, tegen heden geprikt. En nu 1 van de grootste vijanden van Jezus geworden. De verrader. Er is niets laffer dan verraad. In een eerlijke strijd kan je nog zeggen, nou ja, hij was de sterkste. Maar iemand die door verraad aan de macht komt, die zijn zin krijgt door verraad, is op zichzelf al een walg in de ogen van elk mens. En dan het verraad van de onschuldige, van Jezus, van zijn meester. Vreselijk. En toch toont Christus ook in deze omstandigheden de machtige te zijn. Want ge weet het. Als de schare op hem komt om hem gevangen te nemen, dan laat hij ze plat op de aarde vallen. Wien zoekt gij? Jezus, zeggen ze, de Nazareen. En op het ogenblik dat ze het zeggen, dan vallen ze achterover op de grond van de macht. En als een van zijn discipelen Petrus nader treedt en de dienstknecht van de hoge priester een houw met zijn zwaard wil geven, die nog net even zijn hoofd afbrengt, maar zijn oor afslaat, dan zegt Jezus, zwaard in de scheen. Die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. En hij pakt dat oor, en hij zet het weer aan zijn oog. Mensen, zijn jullie nou helemaal van de duivel bezet? Ja, dat waar. Zie je nou niet dat de profeet is van God gezonden? Zie je dat dan? De hele massa die valt zonder dat iemand ze aanraakt, plat achterop. En een oor dat op de grond ligt, dat pakt die beet. En hij zet het aan het hoofd van de dienstknecht van de hoge priester. Oh, zoals het altijd gezeten is. Verwonder je dat nu? Heb je nou geen vragen meer te stellen? Ach, haat is werkelijk blind. Haat is blind. Haat is redeloos. Haat gaat door alles heen. Dat is ook de haat tot God. Die gaat door alles heen. Daar is geen rem op de haat tegen God. Erger, als je dat zo leest, dan kom je tot de gedachte. Wat zijn mensen arm die zich tegen God en zijn gezalfde keren. Wat zijn ze blind. Wat zijn ze reddeloos die zo ver gaan. Ondanks al deze tekenen. En toen ze zagen dat Jezus toch zijn handen uitstrekt en zich liet vinden. Staat in het 56e vers. Toen vluchten al de discipelen. Toen vluchten al de discipelen. Hem verlatende. Dat was niet de minste pijn voor Christus. Dat heeft hem zielepijn bezorgd. Al het feit dat hij het wist dat het geschieden zou. doet niets aan de ernst van de zaak af. Want hij was waarachtig mens. Had behoefte aan gemeenschap, aan medestrijders, aan mensen die rondom zouden staan. Al wilde hij dan niet door het zwaard verdedigd worden. Maar hij wilde toch gemeenschap. Zeker met de zijde, met zijn discipelen. Maar hier staat het. Toen vluchtte al die discipelen. Petrus die gezegd heeft, ik zal mijn leven voor u zetten. Johannes die op zijn borst gevallen was, als de discipel der liefde. Die altijd zo na aan Jezus was. Ze zijn gevlucht. De herder is geslagen. En de schapen die zijn verstrooid. En wat een eenheid bij de vijand, daar komen ze. Fariseërs, Sadduceërs, schriftgeleerden, overpriesters, soldaten. Met Judas aan de punt. Op dit punt zijn ze het allemaal eens. Die Sadduceërs en die Fariseërs, die konden elkaar niet uitstaan in het gewone leven, want ze stonden haaks op elkaar. Want die Sadduceërs, die geloofden niet aan een leven na dit leven en nog meer dingen die ze logen, die de Fariseërs wel geloofden. Ze konden elkaar normaal niet verdragen, maar let er maar eens goed op. Als het om de kern van de zaak gaat, om het kruis van Christus, om de waarde van het bloed van Christus, dan is de hele wereld die God niet kent, is het met elkaar eens. Dat je dan rond bent of weet ik wat, maar dan sluit je allemaal bij elkaar aan om dat te loochenen. Want dat is de totale vernietiging van de hoogmoed van elk mens. Dat er een ander voor je sterven moet en een ander je zonde moet betalen. En je voor God en mensen niks waard bent als het erop aankomt, maar alleen door genade gered kan worden. En daar wil geen elk mens aan, daar wil geen enkel mens aan. Je probeert het zo lang mogelijk te verbergen. Hier komen ze. De hele schade komt. En dan binden ze hem vast. Dan binden ze zijn handen vast, moet je indenken. Die handen die nooit anders gedaan hebben dan gezegend. Hij heeft de kindertjes gezegend. Hij heeft de blinden de ogen mee opgemaakt. Hij heeft de lammen aangeraakt. Hij heeft de doden ermee opgeraakt. Nooit heeft één van zijn handen iemand één slag gegeven. En die handen worden gebonden. Alsof hij een struikrover was. Alsof hij een moordenaar. Hij zegt het ook. Dagelijks was ik bij u in de tempel. Niemand heeft me wat gedaan. Niemand heeft me gegrepen. Waarom bindt ge me nu? Als de grootste misdadiger gekomen met zwaarden en stokken. Met wie heb ik ooit gevochten? Waar hebben mijn soldaten ooit mensen aangepakt om ze tegen de grond te werpen hier? Kijk maar. Ze zijn gevlucht. Allemaal gevlucht. Waarom moet u me binden? Wie heb ik kwaad gedaan? Blinde haat tegen God en tegen zijn gezalfde. Erg, hè? Erg, ontdek u het ook wel eens bij jezelf. Als het niet goed gaat, als het uit de hand loopt. Als het tegengaat, als je zin niet krijgt. De gedachte waar de duivel altijd bij is om ze aan te vuren. Nou, wat heb je aan God? Waarom ga je naar de kerk? Dan zit je in de ellende, wie helpt jou? Je bidt en je ontvangt. Je gaat naar de kerk, je wordt gestraft net als elk ander mens. Alles wat je doet wordt bij de hand afgebroken. Is dat nou God? Moet je nou zo God eren, vrezen en liefhebben? Wie kent niet deze satanische verleidingen in het hart? In plaats dat we bekennen dat we door onze zonde allerlei ellende verdiend hebben. En het eerlijk aan de voeten van God uitschreven, Heere. Ik heb het kruis verdiend. Maar bij u is toch genade. Bij u is toch ontferming. Help me, Heer. Help me. Hoor u het goed? Ik zeg, in de plaats daarvan is ons hart geneigd. Tot de boosheid van deze oversten die gekomen zijn. Om hem te vangen. En te doden. Een volledige eenheid van alles die zich tegen hem gekeerd. En dan wordt hij geboeid. Wordt hij weggeleid. Ja, weggeleid. Judas zal betaald worden. Daar komt hij voor het Sanhedrin. Daar zal Caiaphas hem gaan berechten. Hij is eerst toch even bij Annas geweest in de vroege morgen. Ik sla dat nu maar over. Ik ga tot het hoogtepunt in het proces voor Caiaphas, de raad van de 70e. Caiaphas, die Judas zijn geld betaald heeft, de 30 zilverlingen. Die Caiaphas die het recht buigt door valse getuigen op te roepen, om zodoende op legale wijze een doodvonnis over Jezus te kunnen uitspreken. Diezelfde Caiaphas die straks als Jezus opstaat uit de hof, de wachters die als doden wegvluchten vanwege het licht wat die engel verspreidt en terugvluchten naar het Sanhedrin, mondje dicht, tegen de hele wereld vertellen dat zijn discipelen gekomen zijn toen jullie sliepen en dat ze het lichaam hebben weggeroofd en hij gaf ze veel geld, allemaal uit de kerkenkast, waarvan Caiaphas de beschikking over had. Ja. De godsdienst zonder God is tot heel wat in staat. Als het op het kind van Bethlehem, op de man aan het kruis aankomt, dan heeft de geschiedenis het bewezen. Dan kan de godsdienst zo fel zijn tegen de volgelingen van Jezus, dat ze het met hun leven moeten boeten. De valse kerk. Die staan niet zo ver bij ons vandaan. Echt. Dit ene hebben ze. Ze willen ook fatsoenlijk zijn. Ze willen ook allemaal nette mensen zijn. Ze willen allemaal mensen zijn die de Heere dienen. Maar zonder de verlossing die door Jezus Christus is. Eigen verlossing. Eigen baas in eigen ziel. Doen wat je zelf wil, ook op godsdienst gebied. Door alle eeuwen heen. Is dat het felste verzet. Zoals toen. De mannen van de raad. De grote kerkenraad. De centrale kerkenraad van Israël. Die is opgestaan. En ze hebben de soldaten van Rome te hulp geroepen. Om Jezus te duiden. Aan welke kant staan wij kom? De tijd gaat snel voort. We maken gelijk wel een stukje toepassing in ons leven. Aan welke kant staan wij in de praktijk van ons leven? Hebben we ook allerlei kritiek op de gemeente van Christus? Op Gods bestuur in ons leven, want daar komt het tenslotte op neer. Of hebben we tijden dat we waarachtig voor de Heere mogen buigen? Ons harde hart voor Hem mogen inleveren en Hem smeken om een nieuw hart. Om gewillig achter Hem te mogen gaan. Om te aanvaarden wat God ons toeschikt. Om op te houden met murmurie. Om hetgeen dat we nog ontvangen te vergelijken met hetgene dat we verdiend hebben. En dan houden we altijd op. Dan houden we altijd op. Al zouden we hetgeen God verhoeden. Maar een droge boterham over haar. En een dak boven ons hoofd. En een paar stukjes kleren om aan te trekken. Als we op onze plaats zijn voor God, dan zeggen we, Heer, dank u. Want u had niks meer. Zelfs geen plaats waar u het hoofd kon nederleggen. Zelfs in den hof geen vrienden meer die aan uw zijde stonden. God heeft u verlaten. De discipelen zijn gevlucht. Het Sanhedrin met de Rome heeft zich samen opgemaakt om u van het leven te beroven. Zo komt hij in de rechtszaal. Daarvoor Caiaphas, waar de schriftgeleerden en de ouderlingen vergaderd zijn. En Petrus volgde hem van ver tot aan de zaal van de hoge priester. Hij zat bij de dienaar om zijn einde te zien. Ja, meer verwachtte hij niet. En dan komen ze samen, dat staat in onze tekst, dat nadat die valse getuigen geweest zijn, En de rechter Caiaphas, die voelt zijn prooi ontgaan. Want die twee valse getuigen, die getuigen ook niet. Einde, die inpraat toch wat de ander niet zegt. Het rechtsgevoel van deze mensen, hoezeer ook bezoedeld, zegt van, ja, maar daarop kan je Daarop kan je men nooit dood maken. En het gaat om zijn dood. Het gaat er niet om dat hij 40 stokslagen zal krijgen. Of een paar maanden de gevangenis ingaat. Hij moet weg. Hij moet van de aarde weg. Hij moet sterven. En dan moeten we goede getuigen hebben die zaken komen aandragen waarop je een doodvonnis kan vragen bij Pontius Pilatus. Want anders dan lacht hij ze straks allemaal uit. En dat willen ze niet. Ze willen zekerheid hebben. En we zien hier, Caiaphas, hij wordt wrevelig. Die getuigen die bevredigen hem ook, maar die kletsen ook maar wat ze voor gezegd is voor de ping-ping, voor het geld. En hij zal er zelf een eind aan maken. Nu de vraag waar het om gaat, zonder omwegen. En dan zal hij antwoorden. Antwoord geen niet, zegt hij. Wat getuigen deze tegen u? Op zulke getuigenis zwijgt Jezus. Dat keurt hij geen woorden waardig. Zulke minderwaardige taal, half leugenachtige taal, verdraaide woorden die hij vroeger gesproken heeft over het afbreken van deze tempel die hij in 3 dagen weer op zou bouwen, daar wil hij geen antwoord op geven. Die tijd is voorbij dat hij uitgelegd heeft wat hij bedoelde met zijn zeggen. Hij zweeg stil. En dan zien we de woedende hoge priester naar voren komen. En dan zegt hij, ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt. Of gij zij de Christus, de Zoon van God. Nou is het eruit. Daar draaide alles op. Dat hele aanloopje vooraf. Dat was om tot dat doel te komen. Nou, en nou zal hij het zeggen. Van, oh wee, als hij daar ja op zou zeggen. Ze brullen het uit. Als Jezus zegt, gij hebt het gezegd. Wij zouden zeggen, ja, gij hebt het gezegd. Zoals u het hebt gezegd, zo is het. Zo is het. Maar hij zegt er ook nog wat bij. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen, zittende ter rechterhand der kracht Gods, en komende op de wolken des hemels. Ziet u hoe uw borg niet wankelt in het gerecht? Ziet u wat zijn vooruitzicht is, zelfs naar het kruis en de dood? Ziet u hoe hij zijn roeping voor ogen houdt en elke trede die hij gaat naar de dood is een trede om te redden, om te verlossen. En hij zegt het van tevoren, doch ik zeg u lieden, van nu aan, we zullen de tekenen zien, ja van nu aan, straks bij het kruis, als 3 uren de zon zal schuil gaan, van nu aan. Beken het toch, beken het toch. En de wachters op de morgen van het paasfeest, die een verschrikkelijk licht gezien hebben en weggevlucht zijn naar al die tekenen die rondom zijn dood hebben plaatsgevonden, van nu aan zult gezien de Zoon des mensen. Let toch op, zie toch wat er gebeurt. Hoor toch de stem van mijn Vader die uit de hemel u antwoordt. Je kunt het weten. Je gaat niet blindelings voort zonder dat iemand u de weg wijst. Maar je weigert op de weg te wandelen. Anders zou je door deze tekenen overrompeld zijn, overwonnen zijn. En zeggen, ik scheid ermee uit. Daar moet met deze man iets aan de hand zijn. Dit is niet een gewone man. Hemelse tekenen gebeuren die van begin der aarde nooit gebeurd zijn. Dan moet er toch iets aan de hand zijn. Nee, de haat is blind. Voortgaan. Sterven. Ik overwinnen. Mijn godsdienst is recht. Als die man leeft, dan moet ik sterven. Ja, dat is ook waar. Dat is ook waar. Maar zalig zijn degenen die in Christus sterven. En die om Christus sterven. En die door Christus sterven. Voor wie het woord van God een woord is dat ze nedervelt. Dat ze doet uitroepen. Ik heb tegen u. U alleen gezondigd. Ik heb mijn onheilige handen naar u opgeheven. Om u van uw plaats te beroven. Om zelf op uw troon te zitten. Maar
Maar ik heb er droefheid aan. Ik beleid het voor u. Ik beken het zonder omweg. U bent rechtvaardig. Ik onrechtvaardig. Nee. Nee. Dat kwam zijn eerste na. Van Caiaphas. En van de hele raad op een paar. Nou, u weet het. Nicodemus, Jozef van Arimathea. Maar voor de rest. Ze waren het er allemaal roerend mee eens. En als dat woord eruit is. En als Caiaphas opgestaan is. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen. Zeggende, hij heeft God gelasterd. Wat hebben we nog getuigen voor jou van nodig? Zie, nu heb je zijn godslastering gehoord. Wat denkt u niet? En zij antwoordende zeiden, hij is des doods schuldig. Ja, hij is des doods schuldig. Caiaphas heeft hem onder ede gezet. En u weet, in het Nederlands strafrecht mag een verdachte nooit onder ede geplaatst worden. Getuigen wel. Getuigen worden onder ede gezet. Maar tegen Jezus is alles, alles gerecht. Met hem kan je spotten, met hem kan je sollen. Hem kan je onder ede bezweren. Ja, totdat. Totdat hij betoont de overwinnaar te zijn. Over de zonde. En de zondaars. En over dood. En over graf. Hij is. Hij is doodswaardig. Aan deze waarheid. Moet en zal hij sterven. Nu heeft het. In het oog van Caiaphas. Het punt bereikt. Waarop ze hem op een rechtvaardige wijze. Kunnen doden. Want hij verklaart. Hij verklaart het zelf. Je hebt het uit zijn mond gehoord. Dat hij uit de hemel gekomen is. En dat hij de zoon van God is. En Caiaphas die scheurt zijn klederen als een teken van rouw. En dan springen de tijgers op hem aan. Dan is er geen enkele rem meer. Dan komen de getabbaarde edelen van Israël één voor één. En de een stoot hem in zijn gezicht. En de ander die werpt hem een doek over zijn hoofd. En de derde roept, profeteer ons Christus. Wie is het die u geslagen heeft? En dan wordt het doek weer weggerukt. En dan moet Jezus zeggen wie hij met vuisten gestompt heeft. En zo wordt hij mishandeld. En zo wordt hij bespot. En ze spogen hem in het aangezicht staan. En ze sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinnebak slagen. Slagen op zijn kinnebak. Profeteer ons Christus. Wie is het die u geslagen heeft? Ze maken naar een spelletje van. Jezus, u weet toch alles? U hebt toch wonderen gedaan? Dan moet u ook weten wie u geslagen heeft toen u de doek over uw hoofd getrokken hebt. Toe. Wat een duivelspel. En Jezus draagt. En Jezus duldt. En Jezus lijdt om onze zonden. Want het waren niet de Joden, Heere Jezus, die u kruisten, zong Revius reeds. Nee, het waren mijn zonden en uw zonden, die God bespot hebben, die hem naar de gerechtsplaats gedreven hebben en aan het kruis genageld hebben. Waar is Petrus? Waar is Johannes? Jezus zelf verdedigt zich niet. Zephania 3. Hij zal zwijgen in zijn liefde. En waarom? Waarom zal hij zwijgen in zijn liefde? Wel, omdat hij in de plaats van ons wou staan. Die in Gods gerechtigheid niet kunnen bestaan. Die als wij in het oordeel betrokken worden, veroordeeld zullen worden. Voor al ons ongeloof. En voor alle andere zonden die we gedaan hebben. God verlaten, onze eigen weg gegaan. Wat hebben we te doen met David? En wat deel hebben van de zoon van Isaïe? Hier staat hij. Jezus zweeg stil. Hij droeg. En hij leed. En hij aanvaardde. Ik ben niet wederspannig. Zo is van hem geprofiteerd. Ik wijk niet achterwaarts. Als een schaap is hij de slachting geleid. als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn scheerders. En hij deed zijn mond niet open. Ja, hij zal zijn mond open doen. Als hij straks komt, diezelfde Jezus. Als hij op de wolken wederkomt, de stoelen des gerichts geplaatst worden. Dan zal hij zeggen, kom. Kom, Caiaphas. Kom, Judas. En kom, man en vrouw die niet in mij geloofde. Die ondanks alles wat u van mij wist, toch langs me heen liep. En uw eigen weg ging gaan. Kom, getuigt voor mij. En dan zult u op 1000 vragen niet één kunnen antwoorden. Is het dan niet beter om deze van God verlaten middelen en van de mensen uitgeworpen borg heden te voeten van? En hem uw zonde te beleden, die hem naar het kruis gedreven en te roepen gena. O God gena, hoe een boeteling blijft. Want deze machteloze is niet machteloos. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Machtig om uw zonde weg te nemen en bedrukken. Door onwedervoed gedreven, ongetroost. Hij zal uw stenen gaan sierlijk leggen. En hij zal u op deze saffieren grondvest. Vertrouw slechts op hem. Met uw hongerige en dorstige ziel naar gerechtigheid. Hier is uw gerechtigheid. Hij in het gerichte Gods schuldig verklaart. Omdat wij in het gerichte Gods zouden worden vrijgesproken. Gij die hem lief hebt. Die hem bemint. Juist hier waar de wereld hem verlaat. Waar al de godsdienst hem laat vallen. Daar is hij voor mij. En voor u. Die God bemint. De schoonste van alle mensenkinderen. Amen. Heren, wie zal uitspreken hoe groot de prijs is door u betaald? Wat moet uw liefde groot geweest zijn? Dat ge die ganse bende met ons erbij niet verteerd hebt in het vuur van uw toorn. Maar ge hebt het volbracht tot aan het einde toe. Opdat zondaren kunnen zalig worden. Zelfs de grootste der zondaren. Daarom zweeg u. Maar u zal niet altijd zwijgen. Als men zwijgende Jezus blijven verachten, dan zullen we straks ineen krimpen voor uw rechterstoel onder een sprekende Jezus. En dan zullen wij zwijgen. Voor eeuwig, o God, onthef ons van dat oordeel. Bevrijd er ons van. Geef ons een nieuw hart. Laat ons niet liggen waar we onszelf geworpen hebben. In de diepte van onze ellende. Verlos ons eruit. Laat het ook tot een heerlijke troost zijn. Voor alle die schuldig tot u vluchten. Met zonde beladen, vol van gebrek en ellende dagelijks weer. Die van nature, na ontvangen genade, geen recht van spreken meer hebben. Die het voor u verzondigd hebben. Maar die u toch lief gekregen hebben. Die hopen op u. Die verlangen naar genade, voor wie ge de grootste geworden zijt van alles wat in hemel en op aarde is. Vervul onze harten met de heerlijkheid van de zegeningen van dat bitter lijden. Want daarom alleen heb u verlossing bereid. En daardoor mogen wij schuldigen vrijgesproken worden, omdat u om onzentwil in het gerichte Gods gezwegen heeft, gewillig, onderdanig als het slachtlam tot in de dood toe. Schrijf het in onze ziel, laat ons ermee leven dag voor dag, laat er ons in beroemen, dat, die is onze zaligheid, die zal die hoogste majesteit dan ik met eerbied prijzen, dan zullen we uw lof nog groter maken. Heere, de dienst is voorbij. We zullen voor een korte tijd de gemeente gaan verlaten, mevrouw en uw dienaar.
kent ons. De weg naar de kinderen leidt ons met uw vaderhand. Breng ons veilig hier weer terug op de bestemde tijd. We dragen de gemeente in die week in bijzonder aan u op, Heere. Trouwe herder in de hemel. Opperherder, verlaat de gemeente niet. Spaar voor ramp en leed. Bewaar ze bij elkaar door de kracht van uw genade. Want de duivel loert elke dag om te verwoesten en te verdelen. Maar uw genade is groot, Heer, en die op u betrouwt, die wordt niet beschaamd. Ge zijt in het midden van ons, ge betoont het ook vandaag, dat u ons niet alleen liet. Ge hebt ons de tekenen van uw liefde getoond, in de bediening van het sacrament. En ge hebt ons uw wonder laten zien. En toen gij in het huis van uw liefhebbers geslagen werd, om de schuld die u niet gemaakt had, en de straf gedragen voor de zonde die u niet begaan had, dierbare heiland, we hebben u lief. Doe ons opwassen in de kennis en in de genade van onze Heere Jezus Christus, opdat we meer en meer tot uw dienst bereid gemaakt werden en als een lichtend licht in deze ondergaande wereld mogen schijnen. Wij, onze vrouwen en onze kinderen, uw ganse gemeente, tot eer en heerlijkheid van uw grote naam, tot lof van u, Heere Jezus Christus, onze borg en onze zaligmaker. Amen.
Psalm 84, vers 6. We zingen.
Heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen. Gemeente.